aarde en het vierde vers. De vraag naar den Heer en zijn sterkte en naar hem die al uw heil bewerkte. Zoek dagelijks zijn aangezicht en gedenk aan hetgeen hij heeft verricht. Aan zijn doorluchte wonderdaan en wilt zijn straffen gadeslaan. En gij volk uit Abraham gesproken, dat zoveel gunsten hebt genoten, en gij Jacobs kinderen, die de Heer heeft uitverkoren, meld zijn eer. De Heer is onze God, die de aard alom door zijn gericht vervaart. Het is de derde en het vierde vers van Psalm 105. Maar één Christus. Hij is één niet door verandering van de Godheid in het vlees, maar door de aanneming der mensheid in God. Hij is één, niet door de vermenging der substantie, maar door de eenheid des persoons. Want gelijk de verstandige ziel en het vlees één mens zijn, alzo is God en de mens één Christus, die geleden heeft om onze zaligheid, nedergedaald is ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgeklommen ten hemel, zit ter rechterhand God, des Almachtige Vaders, en zal vandaar komen oordelen de levenden en de doden. Bij wiens komst alle mensen zullen wederop staan met hun lichamen, en zullen van hun eigen werken rekenschap geven. En die goed gedaan hebben, zullen in het eeuwige leven gaan, maar die kwaad gedaan hebben, in het eeuwige vuur. Dit is het algemeen geloof. En zo je zelf niet trouwelijk en vast gelooft, die zal niet zalig worden. De Heere regeert, de aarde verheugt zich, dat vele eilanden zich verblijden. Rondom hem zijn wolken en donkerheid, gerechtigheid en gericht zijn de vastigheid zijn troon. Een vuur gaat voor zijn aangezicht heen en het steekt zijn wederpartijen rondom aan brand. Zijn bliksemen verlichten de wereld, het aardrijk ziet ze en het beest. De bergen smelten als was voor het aanschijn des Heren, voor het aanschijn des Heren der ganse aarde. De hemelen verkondigen zijn gerechtigheid, en alle volken zien zijn eer. Beschaamd moeten wezen allen die de beelden dienen, die zich op afgoden beroemen. Buig u neder voor hen, al gij goden. Sion heeft gehoord en het heeft zich verblijd. En de dochteren van Juda hebben zich verheugd vanwege uw oordelen, o Heere. Want gij, Heere, zijt de Allerhoogste over de gehele aarde. Gij zijt zeer hoog verheven boven alle goden. Gij liefhebbers des Heeren, haat het kwade. Hij bewaart de zielen zijner gunstgenoten. Hij redt hen uit der goddeloze hand. Het licht is voor de rechtvaardigen gezaaid en vrolijkheid voor de oprechten van hart. Gij rechtvaardigen, verblijft u in den Heere en spreekt lof der gedachtenis zijner heiligheid.
Gaan wij dan over tot de bediening van de Heilige Doop. En we lezen nu daartoe het formulier om de Heilige Doop te bedienen aan de kleine kinderen der gelovigen. Opdat wij dan deze heilige ordening God tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting der gemeente uitrichten mogen, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. O almachtige, eeuwige God, gij die naar uw strenge oordeel de ongelovige en onboedvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt, en de gelovige Noach ten acht zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard, gij die de verstokte farao met al uw volk in het Rode Meer verdronken hebt, en uw volk Israël droogvoet daardoor geleid, door het welke zo beduid wordt zij bidden doen, bij uw grondeloze barmhartigheid, dat ge deze kinderen genadiglijk wilt aanzien, en door uw heilige geest, uw zoon Jezus Christus inleiden, opdat ze met hem in zijn dood begraven worden, en met hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat zij hun kruis, hem dagelijks navolgende vrolijk dragen mogen, en aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, opdat zij dit leven, wel het nog niet anders is, dan een gestadige dood, om uw wil de troon te verlaten, en ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus, uw zoon, zonder verschrikken mogen verschijnen door hem, onze Heere, Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest, één enige God, leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Ik verzoek in de beleidende ouders van hun zitplaatsen op te staan. Geliefden in de Heere Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening Gods is, om ons en ons staat zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten we hem tot dat einde en niet uit gewoonte of bijgelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar wordt dat gij al zo bevindt zijt, zult gij van uw wegen hierop ongetwijfeld antwoorden. Eerstelijk, hoewel onze kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn, en daarom aan alle handen ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen, of gij niet bekend dat zij in Christus geheiligd zijn, en daarom als lidmaten zijner gemeenten behoren gedoopt te wezen. Ten andere of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen der christelijke geloof begrepen is, en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt niet bekend, de waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen. Ten derde, of gij niet belooft en niet voorneemt, deze kinderen, als zij tot hun verstand zullen gekomen zijn, waarvan gij vader en moeder zijn, in de voorzijde leer, naar uw vermogen te onderwijzen, of te doen onderwijzen, wat is hierop uw aller antwoord? Ouders, gij mocht vanavond met uw kinderen staan voor het aangezicht des Heren, om het teken, het merk en het zelfteken van Jezus Christus voor uw kinderen te ontvangen. Gewis, een gewichtige uren zullen er iets van beseffen wat we beleiden. Beleiden ten opzichte van onszelf. Beleiden ten opzichte van onze kinderen. Beleiden ten opzichte van de waarheid die al hier in de gemeente des Heren verkondigd wordt. Eén vereenzaken die, wanneer wij werkelijk met onze aandacht erbij stilstaan, we zeggen, Heren, ik kan dit niet. Ik moet iets doen wat ik niet kan. Zo is het nu in de kerk van Christus altijd. Altijd. Of dat je nu ten avondmaal komt, of dat je nu met je kinderen voor de doop komt, of dat je nu als lid van de gemeente wenst te leven zoals God het eist, of dat je nu openbare belijdenis doet. Altijd moet je in de kerk van Christus iets doen wat je niet kan. Altijd plaatst God ons door zijn heilig woord, door zijn heilige eis voor een onmogelijke zaak. Wij staan vanavond met onze kinderen voor Gods aangezicht. En u hebt de Heere beloofd dat u beseft en beleidt dat uw kinderen in zonde ontvangen en geboren allerhande ellendigheid aan de verdoemenis zelf onderworpen zijn. Dat ge dat uw kinderen zult bekendmaken dat ze anderzijds in Christus geheiligd zijn en als lidmaten zijner gemeenten behoren gedoopt te zijn. Ouders, dat is een moeilijke zaak. Nu gaat het nog wel. Maar sommigen van u hebben ook al wat grotere kinderen. En die nog grotere kinderen hebben in de gemeente, die weten het nog beter. Dat het hoe ouder onze kinderen worden, hoe moeilijker het wordt. Om met onze kinderen over deze dingen te spreken. Omdat ook weer, dat geldt ook weer van onze kinderen. Wij moeten onze kinderen iets bij gaan brengen. Waar ze absoluut niet vatbaar voor zijn. Er is geen mens op de wereld geboren die vatbaar is voor de waarheid van het woord van God. Ja, Adam en Eva, in de staat der rechtheid, door God geschapen. Maar geboren is geen mens die vatbaar is voor de waarheid, zoals die verankerd ligt in het woord van God. En u hoopt het, ouders, dat ge daar vlug achter mogen komen. Of reeds daarachter gekomen mogen zijn, dat ge zegt, Heren, dat heb ik beloofd. En ik neem aan dat ge niet geloven hebt, dat het uw ernstig voornemen is om dat ook waarlijk te doen. Maar dat ge nu zegt, Heren, ik ben het reeds aan het proberen geweest. En het is me niet gelukt. Ik kan het hart van mijn kinderen niet daar krijgen waar gij zijt. Ik kan de aandacht van mijn kinderen niet brengen daar waar uw woord zegt dat ik mijn kinderen brengen moet tot dat onderwerp. O, dan drukt aan de ene zijde die ja hoort, die altijd naar het onmogelijke heen. Als je dan gedachtig zijt aan uw ja hoort, dan zult je elke keer weer opnieuw zeggen: hier, ik heb ja gezegd. Het was in mijn hart om het te doen, maar ik kan het niet. Nu, als dat niet waar is, als die zijde nu werkelijk door uw ouders beleefd was, dan staat er ook een andere zijde. Dan is dat teken des doods vanavond het bewijs van Gods genade en van Gods trouw. Dat het geen gij niet vermoogt, dat het geen gij niet kunt, dat God dat doen zal. Dat hij met zijn genade al zijn kinderen, die hij daartoe verordineert heeft, en die hij ook uit Uzaad zal toebrengen naar zijn belofte aan Abraham, met zijn heilige geest, door die arbeid die gij aan het hart van uw kinderen arbeiden moet, dat hij ook in die lijn der geslachten zijn verbond zal voortplanten, omdat hij het in de dood beloofd heeft. Dus enerzijds leert dat ja-woord ons de onmogelijkheid van te vervullen wat God eist. En anderzijds leert ook geen waar we op geantwoord hebben om, dat indien zij het dan niet kunt, indien zij dan aan het einde van uw krachten gekomen zijn, dan zeg ik, de God van uw dood, dan moogt ge het aan mij vragen. Als uw wijsheid ontbreekt, begeert het van mij. Ik, God den Vader, zweer in dit teken des doods, dat ik uw vader en uw schaduwvader zijnde, ik, Christus Jezus, zweer, zo waarachtig als hier het water, het hoofd van het kind brengt, wil ik u, die het onmogelijk zelf kan, met mijn bloed van al uw zonden reinigen, en zweer ik de Heilige Geest, u tot een woning te verkiezen, om krachtig dat verbond te vernieuwen, te heiligen, nieuwe leven te schenken naar mijn genade. Ouders, dan is het enerzijds een zware verantwoording, maar anderzijds ook een heerlijke taak. Ach, de ouden zeiden wel eens, daar is niets makkelijker dan uit genade leven. Zalig worden zij men wel eens, dat kan men met de armen over elkaar. En maar dat is voor degene die dus alles geprobeerd hebben, en die schipbreuk geleden hebben met al hun kunnen en kennis. Want die beloftenissen van het evangelie, ach, die zijn toch alleen maar voor degene. En die zullen alleen maar gebruikt worden door degene die die beloftenissen nodig hebben. Ik heb het wel eens vergeleken. Als je geen honger meer hebt, dan kom je niet naar de tafel. Dan interesseert je niks, al zeg ik, hier is brood. Maar als je honger hebt, en ik zeg, daar is spijt, ze is voor u. Dan zal uw hart daar naar uit gaan. Nou, zo is het nu ook met dat teken en dat zegel van Gods verbond. Als je het geprobeerd hebt, als je het aan alle kanten ziet, hier, ik laat het maar laag liggen, dan zegt die God van het verbond, ik zweer, sla dan de ogen uit gebergte heen, en dan zal ik uw wijsheid schenken, ook voor uw kinderen. Ouders, dat geldt ook nog voor ons. In deze tijd, in deze moeilijke tijd, in deze tijden waarin ook de wereld steeds meer de kerk van Christus binnendringt, en waarin het onderscheid bijna niet meer openbaar komt, waarin ook op het persoonlijke en op het natuurlijke leven er zulke grote raakvlakken zijn, waarin het zo ontzettend moeilijk was om ons en onze kinderen onbestraffelijk te bewaren van de afgoden. Dat geldt nog steeds, dat woord van God, in de dood aan onze voorhoofden verzegeld. Als uw wijsheid ontbreekt, beheers ze van mij. Als u het niet weet, zal ik het doen. Als u het niet kan, kunt u op mij rekenen. Als u een dwaas bent, ben ik weg. Laat dan ook vanavond de bediening des doods u bij vernieuwing binden. Aan de troon van Gods genade, om als een hulpeloze te zeggen, amen. Amen. Wat gij zegt, o God, daar hecht ik mijn hart aan, daarop vertrouw ik, daarop hoop ik, en voor mij, en voor mijn kroon. God deze en daar doet de bediening van de heilige doop. Wij zingen naar.
Willem, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen.
Barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen de Vader zijde de Heerde enige en waarachtige God eeuwiglijk te loven en te prijzen, opdat uw gemeente ook aan deze plaats zou worden uitgebreid, doordat u het staat uw gemeente met uw heilige geest wilde wedervaren tot een nieuw leven. Heere, schenkt u dat aan deze kinderen die met het teken des doods betekend zijn. Dat zullen ze nooit meer kwijtraken. Dat zullen ze meedragen ten voordeel of ten oordeel. Geef u ons dat besef in onze harten. Heer, ik schenk u om dat aan. Wat hebben wij er toch weinig troost aan. Wat leven wij er toch weinig bij, Heer. We moeten het met schaamte voor u bekennen. Wat leven we toch dikwijls alsof we niet gedoopt waren. Wat leven we toch dikwijls alsof we nog heidenen zijn. Die geen enkele betrekking nog gemeenschap met u zijn Heer hebben. Daar is nog in de dood tot ons gekomen zijn. En ons met u, met het teken en het zegel van uw verbond beschikte staat. Heer, heilige Geest, kom u midden in ons, in onze gemeente, in ons hart. En wil u zo vanuit het binnenste ons leven vernieuwen. Dan zal het ook aan de vruchten, aan de levensopenbaring kenbaar wordt, in een droefheid naar God, in een zoeken van, in een haten van de zon, in een aankleven van, en een liefhebben van. Heren, wil u daartoe ook vanavond de bediening van de heilige doop geven, maar geef u ook een zegen aan de bediening van uw woord. Wil u er zelf in meekomen, komen, Heer? Wil u het zien, ook als we vanavond zullen spreken over dat heilig en hoogwaardig stuk der goddelijke drie-eenheid, iets wat we nooit kunnen bevatten, waar ons verstand niet bij kan, maar doe het ons dan als kinderen geloven, omdat gij het gezegd hebt. Maar hier geef u ons er ook de troost uit de ervaring, dat gij, o Vader van alle barmhartigheid, uw lieve zoon gezonden heeft om zalig te maken dat verloren is. Heere, gedenk u zo vanavond aan ons en aan onze kinderen. Geef ons een zegen onder uw woord. Geef uw volkstap ook een zegen onder in de opwacht. Maar ook degene die nog vreemdeling zijn van de werkingen van uw geest, laat ze met heilig ontzag en diepe eerbied tot u mogen komen. Gebruik u daartoe uw woord. Heere, wij kunnen het niet verder brengen als het oor, ja nauwelijks. Maar dat is toch ook niet nodig, o God. Want gezegd toch maar tegen ons dat wij moeten zaaien.
En gij zult de last omgeven. Gij zult zo op de vruchtbaarheid geven. Heere, dat heb ik toch beloofd in uw verbond. Gezout op onze God. En ontstaan God zijn. Heere, laat het dan ook eens zien. Dat ge ook in ons nageslacht zijn. Dat ge het hart van onze kinderen bereidt tot uw vrede. Dat onze broeders en onze zusters strekt. Tot de kennis en tot de genade van u, Heere Jezus Christus. Opdat ze in de hemel verblijft zouden zijn. Maar dat ook uw kerk op de aarde in uw verheug van vreugde zingen zou. Weet u ook met al de noden van de zieken. Wil de rouwdragende tot een vader zijn. Wil ze een helper zijn in al de nood. Verberg uw aangezicht niet al te zeer voor ons. Want gij zijt onze vader. Gij zijt onze verlosser. Van alles af. Red ons dan en help ons. En laat de fontein van uw heil ook vanavond mogen stromen. Opdat dorstigen zouden drinken. Opdat armen met goederen vervuld zijn. Opdat ongelukkigen door u genezen werden. Opdat vreemdelingen thuis zouden mogen komen. Hier door het geloof. En straks in zalig aanschouwen om Christus wil. Amen. Wij zingen nu Psalm 33, vers 1 en 3. Psalm 33, vers 1 en 3.
Thank you.
van behandeling is de achtste zondag van onze Heidelbergse catechismus. De vragen 24 en 25 met hun antwoorden. Vraag 24 vraagt, hoe worden deze artikelen gedeeld? En het antwoord zegt in drie delen. Het eerste is van God de Vader en onze schepping. Het andere van God de Zoon en onze verlossing. Het derde van God de Heilige Geest en onze heiligmaking. Vraag 25 vraagt, aangezien er maar één enig goddelijk wezen is, waarom noemt ge dan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest? En dan zegt het antwoord, omdat God zich al zo in zijn woord geopenbaard heeft, dat deze drie onderscheiden personen de enige, waarachtige en eeuwige God zijn. De drie eenheid God, daarvan spreekt dus deze achtste zondag. Die drie eenheid God, die is in de schrift geopenbaard en die wordt door het geloof omhelst. Dat is al. De drie eenheid God in de schrift geopenbaard en door het geloof omhelst. Vorige week hebben we gezien uit zondag 7 wat eigenlijk het waar zalig maken geloof is. Wat dat is. Waarin dat dat zich openbaart. Hoe dat ik dat weten kan. Dat ik nu dat waar zalig maken geloof van God geschonken ben. En vanzelf volgt er dan op. Maar wat doet dan eigenlijk dat geloof? Wat doe ik met dat geloof? Wat heb ik aan dat geloof? Wat moet ik met dat geloof geloven? Geloof wordt al eens voorgesteld door een instrument. Of door een hand die iets aanneemt. Dan wat moet ik dan aannemen? Wat moet ik dan geloven? Nou, dat zegt zondag 8. Dat, of de vorige zondag heeft eigenlijk al gezegd. Hetgene wat ik geloven moet, dat is in een korte hoofdstom bijeengevat. Het voornaamste wordt hierin neergelegd in die 12 artikelen. Hoe luiden die artikelen? Ach, we horen ze elke zondag, behalve vanavond. En we gaan ze nu één voor één verder ontvangen. De onderwijzer die begint in de eerste plaats te vragen hoe dat die artikelen gedeeld worden. Eigenaardig. Eigenlijk, wanneer hij de dogmatische orde had aangehouden, wanneer het alleen een leerboek geweest was, deze catechismus, dan had het nu moeten staan, hoe weten we dat er een God is? Waaruit bewijzen we dat er een God is? Is er een God? Hoe openbaart heet het? Daar gaat de onderwijzer allemaal aan voorbij. Hij begint zonder meer vast te stellen dat die God er is. En dat heeft hij gedaan omdat hij met dit boek troosten wil leren, maar ook troosten wil. Troosten. Het troosteloze hart, het bedroefde hart, het schrijnhart, het missend hart. Het hart wat weliswaar alleen een geopening ontving door de beloftenissen van het evangelie. Het hart waar weliswaar het geloof in geplant is. Maar wat toch naar God schrijft. Wat opgebeurt, wat sterkte hebben moet. Wat kracht putten moet. En waaruit zullen we dat nu anders? Als uit de gelovige beschouwing van wat geen God wil zijn voor zijn volk? Nee. Dan gaat hij niet bewijzen dat er een God is. Hij zou het ook niet kunnen. Want een God die door ons mensen bewezen kan worden te zijn, is de God van hemel en aarde niet. De atheïst, de godlogenaar, is niet te overtuigen. Welke zogenaamde bewijzen men dan ook bijbrengt. Het is maar gelukkig dat die rust die enkele jaren geleden heelal ingeschoven werd, God niet ontmoet heeft. Het is maar gelukkig dat die man God niet zag zoals hij hem zocht. Want een God die van die rust gezien zou zijn, kan onze God niet zijn. zou onze God nooit geweest zijn, zou de God van hemel en aarde, de al ontegenwoordige God, zoals hij zich in zijn woord openbaart, niet geweest zijn. Daarmee, gelukkig heeft hij hem niet gezien zoals hij hem zeide te zoeken. Zelfs in het hart van de blind te heiden, zelfs in het hart van de meest ongoddelijke, van de meest verafgeweken mens is er besef dat er een God is. Dat besef kan zelfs niet verdrongen worden door de atheïst. Vandaar staat er ook in ons vragenboekje, wanneer dat hij het zegt, er is geen God, het is meer een wensen dan een dadelijk geloof. Hij wenste wel dat er geen God was, maar hij kan het zelf niet geloven dat hij er niet is. Dat zien we als alle heidenen zonder onderscheid goden of een God zien. Nooit is er een volkstam op de aarde geweest die niet geloofd hebben in een bepaald wezen wat boven hen stond. Of dat ze dat nu zagen in dieren, of in planten, of in de aarde, of in onweer, of hoe dat ze het ook zagen. Maar ze hebben allemaal indrukken gehad, en dat hebben ze nog, de meest verblinde heidenen, dat er een God is. Daar is een ingeboren God besef. Een kennis dat er een God is. Het schemerde zelfs door bij de oude Grieken. Ja, zelfs de drie eenheid mag ik niet zeggen. Maar een God, dat er meerdere goden zouden bestaan. Dat er juist drie goden zouden bestaan. Dat vindt men al in de gedachten van de oude heidense Grieken. Die een drievoudig godendom stelden. Zeus en Apollos. En Pallas Athene. En zelfs bij de oude Indiërs vindt men ook in hun heidense godsdienst een gedachte aan een driegodendom. Is het soms nog een zwakke naschemering van hetgeen wat de mens eens volmaakt ziet in het paradijs? Hoewel, nog de Griek, nog de oude Indiërs, ze zijn tot de kennis der verlossing niet gekomen. Omdat ze de drieheid in de eenheid en de eenheid in de drieheid niet gekend hebben. Omdat ze de drie enige God, zoals hij zich in zijn woord geopenbaard heeft, nooit gekend hebben. Die God is ook niet anders te kennen dan in zijn woord. Als wij de Bijbel niet hadden, dan zouden we nooit weten dat er een vader was, dat er een zoon was en dat er een heilige geest was. We zouden dan wel weten dat er een God was. Hoe we dan ook die God voorstellen. Maar we zouden nooit kunnen weten. De natuur leert het ons niet. Nergens kunt u in de natuur afleiden dat er een vader en een zoon en een heilige geest is. Maar dit heeft God ons geopenbaard. En het is u straks naar voorgelezen in de geloofsbelijdenis van Athanasius. Of zoals hij het zelf noemt, de bekentenis van Athanasius. Wie dit niet gelooft, die een kan niet zalig worden. God, die heeft in zijn woord zich zo geopenbaard. En die deze openbaring God niet leert kennen. Die kan God niet zoals hij gekend moet worden. Tot zaligheid. Wat nu voor het verstand verborgen is. Waar geen heiden ooit heeft kunnen indringen. Waar de wijze Griek nooit toe heeft kunnen komen. Dat heeft God aan een arm hebbersvolk geopenbaard. God heeft aan dat arme volk, wat hij als het minste der volkeren heeft uitgekozen, zijn woord gegeven. En aan dat zijn volk onder het oude verbond en onder de kerk van het Nieuwe Testament geopenbaard. De drieheid in de eenheid en de eenheid in de drieheid. De werkingen God, de persoon en ook de huishoudelijke werkingen van elk der personen in het bijzonder. Onder het Oude Testament nog wat ingewikkeld, niet zo klaar als onder het Nieuwe Testament, maar toch ook zichzelf reeds bekend gemaakt, zeggende bij de schepping, laat ons mensen maakt. En wanneer hij bij de torenbouw van Babel nederkomt, dan zegt God, laat ons nederdaan. Dan ziet we dus dat er reeds in een meervoud door God van zichzelf gesproken wordt. En wat nog wat duister is in het Oude Testament, want daaruit kan men niet afleiden hoeveel personen er zijn, dat wordt al kluider in het Nieuwe Testament. Als de Heer ons uitdrukkelijk de drie personen apart noemt, en ook in hun werkingen ons apart bekend maakt. Zeker, ook onder het Oude Verbond hebben ze kennis gehad van Vader, van Zoon en van Heilige Geest. Van de Vader die ze ook als Vader gekend hebben, van Christus die zinnebeeldig geofferd werd in de offerande die dagelijks gebracht werd. De gelovige Jood heeft zeker in het geslachte land op ons of Duits de Christus gezien. Hoe zouden ze anders getroost geweest zijn? Hoe zouden ze anders hebben kunnen zeggen, op uw zaligheid wacht ik alweer. En van de Heilige Geest hebben ze ook kennis gehad. Want heeft David het al reden niet gebeden naar zijn diepe val? Heeft hij niet gesneed of God nog zijn Heilige Geest niet van hem wilde wegnemen? Nu zegt de onderwijzer dat God zich in zijn woord zo geopenbaard heeft, samengevat in de geloofsbelijdenis, die in drie delen verdeeld wordt. Het eerste deel van God de Vader en onze schepping. Tweede, van God de Zoon en onze verlossing. Het derde, van God de Heilige Geest en onze heiligmaking. God de Vader en onze schepping. Drie delen vinden we dus. En dat is heel eenvoudig. Dat is eigenlijk de ontwikkeling van de doopformule. Ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. Door de Christenkerk is deze doopformule ontwikkeld. Want de mensen die toen gedoopt moesten worden, die kwamen uit het heidendom. En die uit het heidendom of uit het jodendom. En die daar uit dat heidendom of uit dat jodendom kwamen, die moesten voor alle dingen belijden dat ze geloofden in God den Vader, in God den Zoon en in God den Heilige Geest. Men is dit wat gaan ontwikkelen en men heeft meer de personen en hun werking gezien. En daarin ook de catechumenen onderwezen eer ze gedoopt werden. God den Vader en onze schepping en onze schepping. Ziet u wel, het is geen doorleerboek, hij betreft het rechtstreeks op ons. En onze schepping, God en Vader, hij heeft ons geschapen. Natuurlijk niet, dit weten we wel dat het was buiten de Zoon en buiten de Heilige Geest, want hij heeft alle dingen gemaakt door Christus. Alle dingen die in hemel en op aarde zijn, door Christus zijn alle dingen geschapen. Maar van hem ging het plan, het initiatief, de werkzaamheid uit. Van hem ging de oorsprong van alle werkingen van eeuwigheid uit. God en Vader en onze schepping. Het werk der schepping wordt dus in zonderheid aan den Vader toegeschreven. Het werk der verlossing aan den Zoon. Omdat daar in de verlossing der van de zondaren meer het werk van Christus op de voorgrond trekt. Natuurlijk ook weer niet buiten een Vader en buiten de Heilige Geest. Want is het niet uit het hart des Vaders voortgesproken zijn volk te verlossen? Was hij niet de eerste die riep, hoe zal ik u onder de kinderen zetten en uw gevend gewenste land? Was hij niet de eerste die zei, wie is het die met zijn hart borg wordt om tot mij te genaken? Maar omdat in dat werk der verlossing Christus naar voren trekt, die zegt, Vader, ik zal betalen. Ik draag uw heilige wet die tegen sterveling zegt in het binnenste inland. Daarom zeggen we van God een Zoon en onze verlossing. En ten derde spreken we dan van God een Heilige Geest en onze heiligmaking. Niet alsof de Vader en Christus niets met die heiligmaking te doen had, maar omdat het bij de heiligmaking het bijzondere werk van de Heilige Geest is. Want die Heilige Geest die daalt in de wedergeboorte in ons harte af. Die kiest ons lichaam en onze ziel tot zijn tempel. En die gaat nu hier in mijn ziel en in de ziel van al degenen die geloven, Christus heerlijk maken. Plaats maken voor Christus, Christus openbaren en in Christus terugbrengen in de drie enige God. Dat is in zonderheid het werk van de Heilige Geest. En daarom zeggen wij de Heilige Geest en onze heiligmaking. Die Heilige Geest die gaat ons heilig maken. Heilig maken. Heilig maken. Vanaf het uur der wedergeboorte gaat hij onze oude natuur doden. En doet hij onze nieuwe natuur, het wedergeboren ding wat God in ons leven gelegd heeft, opwassen in de kennis en in de genade van de Heer Jezus Christus. Dat zijn dus de drie bijzondere werkingen van deze drie goddelijke personen. De Vader, die is van eeuwigheid door zichzelf. Daar heb ik straks voor. Niets gegenereerd, niets geschapen. Gaat niet uit van een andere persoon, maar is van zichzelf. Is de zijnde door zichzelf. De Zoon is de gegenereerde des Vaders. Gegenereren. Dat wil zeggen, gelijk, gelijk voortbrengen. God heeft het zaad, het kruidzaad, zaaiend geschapen. Hij heeft de bomen vruchtdragend geschapen. Nu, dat is een afschaduwing. Zo heeft hij gegenereerd, voortgebracht van eeuwigheid tot eeuwigheid, zichzelf, zoals het kruid zichzelf voortbrengt. En de boom zichzelf voortbrengt in het zaad, zo heeft ook God op een geheel bijzondere wijze, niet zo als een plant en een boom en een dier en een mens, maar op een goddelijke wijze, van eeuwigheid tot eeuwigheid, hetzelfde goddelijke wezen gegenereerd, meegedeeld aan de Zoon. Er is dus nooit een tijd geweest dat de Vader zonder de Zoon geweest. Dat de Vader er alleen was. Zolang de Vader er is, is de Zoon er en de Heilige Geest. Ze zijn alle drie van gelijke eeuwigheid. Dat is dus de Zoon, de gegenereerde des Vaders. En de Heilige Geest is niet geschapen, nog gegenereerd, maar gaat uit van de Vader en van de Zoon. Ach, daar is al wat twist over geweest in de kerk van oude tijden. De Satan die heeft altijd de kerk weer opnieuw beroerd met allerlei dwalingen omtrent de goddelijkheid van die drie personen, omtrent de werkingen van de Heilige Geest. Van oud af was er reeds, en men merkt het reeds in de brieven van Johannes, die speciaal gaat benadrukken de godheid van de Heer Jezus Christus. In de beginnen was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God. Dit was in de beginnen bij God. Alle dingen zijn door hetzelfde gemaakt, en zonder hetzelfde is geen ding gemaakt dat gemaakt is. Zo begint Johannes reeds zijn evangelie. Het is alsof we hem daar reeds horen verdedigen, de godheid van Christus, tegenover mensen die zich later ontpopten als een Arius, als een ontkenner van de godheid van Christus. Arius die wel wilde beleiden dat Christus de Zoon van de eeuwige God was, maar die niet wilde beleiden dat Christus de eeuwige Zoon van de eeuwige God was, van gelijke eeuwigheid met de Vader. De latere dwaling in de zesde eeuw heeft zelfs op een scheuring tussen de Oosterse en de Westerse kerk uitgelopen. Toen de Oosterse kerk alleen maar wilde dat de Heilige Geest uitging van een Zoon en van een Vader en niet van een Zoon. Je zult zeggen, is dat nu allemaal zo belangrijk? Moeten we daar nu zo lang bij stilstaan? Dat is ons met de paplepel ingegeven. We hebben dat van jongs af aan gehoord, dat er is een Vader en een Zoon en een Heilige Geest. Dat het geen drie goden zijn, maar één ene God. Dat ze ieder hun onderscheiden huishoudelijke werkzaamheden hebben. Dat ze wezenseigenschappen hebben, die ze dus alle drie gemeen hebben. Dat ze ook personele eigenschappen, ach wie weet het niet. We zijn er allemaal in onderwezen, elk jaar weer opnieuw op de catechisatie. Is dat nu werkelijk zo belangrijk? Moet dat nou in een troostboek geschreven worden? Ja, mijn geliefde. Want weer Athanasius, die dit niet gelooft, die kan niet zalig worden. En dat wil maar niet enkel zeggen dat we zeggen, nou ja, dat geloof ik dan wel dat de Zoon drie ene God is. En dat die Vader en die Zoon en die Heilige Geest in betrekking tot schepping en verlossing en heiligmaking genoemd wordt. Maar waarom moeten we daar nu verder bij stilstaan? Waarom is dat nu noodzakelijk? Wel, dat is hierdoor noodzakelijk. Het is niet alleen dat we zeggen, we geloven wel dat er een drie ene God is. Maar wij moeten kennis krijgen aan de Vader en aan de Zoon. En aan de Heilige Geest. Al wat een Azië zegt, die dit niet gelooft, kan niet zalig worden. Dan bedoelt hij niet dat we met dat historieel geloof dat toe moeten stemmen en zeggen, ja, dat wat er in het woord staat, dat geloof ik wel. Maar dat betekent dat we de Vader moeten kennen als Vader. En de Zoon moeten kennen als Borg. En de Heilige Geest moeten kennen als onze Heiligmaker. En nu spreek ik nog niet over trap en maten. Maar dat er iets van die drie personen in ons leven gekend moet worden. Daar hangt dus onze zaligheid aan, begrijp je? En daarom is het zo allergewichtig dat er telkens weer opnieuw over gesproken wordt. De drie eenheid wordt telkens weer opnieuw ondergraven, gelogen. De godheid van Christus, de godheid van de Heilige Geest. Zoals het vroeger was door de ketters die genoemd worden in artikel 9 van onze Nederlandse geloofsbelijdenis, Marcion en Mani en Sabellius en Samosatenus en Arius die erin genoemd wordt, zo zijn het nu de Jehova getuigen en diverse pinkstergroepen die met kracht er tegenop komen, die loochenen de godheid van de Heer Jezus Christus en de godheid van de Heilige Geest, die loochenen de uitgang van de Heilige Geest uit een Vader en uit een Zoon. Dat loochenen ze. En wat krijgt men? Zodra als de godheid van één der drie goddelijke personen gelovend wordt, dan krijgt men daarvoor in de plaats de werkzaamheid van de mens. Dan ziet men steeds dat men een eenzaam God voorstelt. Tot. Men moet tot die God komen door zelfwerkzaamheid, door zelfverlossing. Wanneer één van die drie personen uitgeschakeld wordt, of twee van die drie personen uitgeschakeld wordt, dan is de mens verloren. Want dan meent hij zichzelf wel te kunnen opwerken tot de gemeenschap des Vaders. Maar het bewijst in de vrucht dat hij nooit tot de gemeenschap des Heren kan doordringen. Daarom is het zo bijzonder belangrijk dat we deze drie goddelijke personen kennen. Ook heel persoonlijk in ons leven. Dat wordt door onze tot onze troost geopenbaard. En het is waar. Ik kan het niet begrijpen. Gaat mijn verstand te boven. Kan het ook niet begrijpen. Onze catechismus wint daar ook helemaal geen doekjes om. Hij zegt, aangezien er dan maar een enig goddelijk wezen is, waarom noemt ge dan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest? En dan zegt hij heel eenvoudig, omdat God zich al zo in zijn woord geopenbaard heeft. Omdat de Heer het zegt. Dus hij zegt niet, omdat je dat of dat daar eens zien kan. Nee, hij zegt, de Heer die zegt het. En dat is het einde van alle tegenspraak. De Heere, die heeft het in zijn woord geopenbaard. En wat hij hiervan in zijn woord geopenbaard heeft, dat maakt hij ook bekend in het hart zijn kinderen. En nou bedoel ik niet dat we een goede gelijkvormige kennis van God krijgen. Want dan zouden we God gelijk moeten zijn. Maar wij krijgen zoveel kennis van God, dat we die God in zijn drie eenigheid leren aanbidden. De Vader wordt in zonderheid voorgesteld in het drie ene goddelijk wezen als de handhaver van alles in het werk der schepping en in het werk der herschepping. God en Vader is in het werk der schepping op de voorgrond gekomen. Uit hem is het voortgekomen. Alzo ook in het werk der herschepping. Wanneer God zichzelf aan onze ziel gaat openbaren, dan krijgen wij met die God den Vader te doen. Hij zegt, een paar weken geleden hebben we gezegd dat we met Christus te doen krijgen. Want het is toch zo, doden zullen horen, de stem van de Zoon van God. Ja, dat is ook waar. En toch, die stem van de Zoon van God, die klinkt in onze harten door het werk des Vaders. De Vader is de oorsprong ook van het geestelijk werk, van het geestelijk leven. Want wanneer wij dus door de geest van God worden wedergeboren, dan is het dus niet zo dat we rechtstreeks onderscheid hebben in de werkingen van die drie goddelijke personen. Nee, want u moet er goed op letten. De onderwijzer begint met de drie eenheid na zondag 7. Na zondag 7. In zondag 7 is Christus geopenbaard. En nu na de openbaring van Christus krijgen we kennis aan de onderscheidende werkingen van de drie goddelijke personen. Begrijpt u dat? Dus voor de kennis, voor de openbaring van Christus, is er wel een onderscheiden werking van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest. Maar zien we dat niet? En als we dan met Christus te doen krijgen in de wedergeboorte, dan zien we niet dat dat of de Vader, of de Zoon, of Christus is. Maar als de Heere een mens keert, dan krijgen we met God te doen. Door de profetische bediening van Christus worden we voor het heilig recht des Vaders geplaatst. Worden we voor de onkreukbare deugden des Vaders geplaatst. Komt de Vader als de eerste persoon, als de handhaver van het goddelijk recht op de voorgrond? Zien we niet de verlossing die in Christus is? Zien we hem ook niet als profeet? Al doet hij dat als profeet, zo zien we niet. De onderscheiding van de drie personen valt daar, waar ik door de profetische bediening mijn schuld en mijn zonde leer kennen en voor God inval. Waar ik door de profetische bediening van Christus aan de voeten des Heeren terechtkom, waar ik mijn rechter om genade leer nemen. Waar ik door de kracht van de Heilige Geest aan de voeten des Heeren nederzink. Want Christus werkt ook weer niet zelf. Die profetische bediening van Christus, die werkt hij door zijn Heilige Geest. Want wij zien hier de Vader niet. Wij zien hier de Zoon niet. Maar wij gevoelen de werkingen de Heilige Geest. En die Heilige Geest die gaat uit. En van de Vader. En van de Zoon. De Vader is dus alzo de oorsprong. De handhaver van Gods gerechtigheid. Die ook zelf de weg der verlossing heeft uitgevonden. En die Christus op deze wereld gezonden heeft. Om te zijn onze verlosser. Velen missen de kennis van die drie goddelijke personen. Vele missen die onderscheiden kennis van het werk des Vaders, van het werk des Zoons en des Heilige Geestes. En gaan daarom menigmaal in de duisternis. En weten daarom niet waarheen ze zich wenden zullen in dagen van nood en druk. Hebben geen houvast aan dat onderscheiden werk van Christus, omdat ze die personen in hun onderscheidingen niet kennen. O, hoe noodzakelijk is dat we dat leren. En nog eens, dat leren we daar, waar we aan het eind van onze werk, waar we door de tucht meten, waar we door de Heilige Geest gedreven worden, om onze schuld en zonde eerlijk aan God te bekennen. En zie, nu is die derde persoon, o God, de almachtige God, de Vader, hij rust aan het eind van de schepping. Christus, hij rust aan het eind van de verlossing. Maar de Heilige Geest rust nog niet. En wat is het dan een voorrecht? Dat die Heilige Geest ook God is. Want u gaat die Heilige Geest van de Vader en van de Zoon uit als een almachtige God, als een rusteloze arbeider, om in mijn hart te werken, die verontrust is. Die kennis van de duif, die kennis van God in de neer, net zo lang, totdat ik door de drijving van de Heilige Geest, voor God, de rechter van hemel en aarde, mijn schuld beleid. En zegt Heere, uw doel is recht. Ik heb tegen u alleen overtreden, en ik heb gedaan wat kwaad was, in uw heilige ogen, met Job. Ik zal mijn rechter om genade bidden. En waar dat waar is in ons hart, waar we rondom gezocht hebben naar verlossen zijn nergens gevonden. En waar de eindelijk door de liefde Gods genoten invallen voor zijn gerechtigheid en voor zijn heiligheid. Daar openbaart hij Christus, de verlosser, die bijzonder werkend is om door zijn strijd, zijn volk te genezen. O mijn geliefden, daar gebeurt wat in het leven van de mens. Wanneer Christus door het heilig evangelie aan het hart van een zondaar geopenbaard wordt. Dat is maar niet een bloot beschouwelijk verstandelijk kennen. Dat is maar niet een ongevoelig aannemen en toestemmen. Maar dat is een gaan vanuit de dood tot het leven. Dat is een komen vanuit de verschrikking tot de zaligheid. Dat is een komen van de oceaan waar storm en onweder ons voortdreef tot het veilige land der rust waar God zijn scepter zwaait. Nee, dat gaat niet buiten ons om. Dat is een waarachtige omkering van ons hele leven. Zoals Israël toen ze in Kanaan kwamen, werd hun hele leven anders. Ze werden anders gevoed, het manna hield op, ze aten van het koren van Kanaan. Zo is ook na de openbaring van Christus het leven. Wij kunnen het weten of we gemeenschap hebben aan Christus, ja of nee. Dan is ons hele leven veranderd. Ons gebed is anders geworden. We zijn afgesneden van onze gevoelige werkzaamheden. We leunen en steunen niet meer op onze tranen en bewegingen van ons gemoed. We zoeken niet meer naar het vorige leven, maar we zoeken in Christus gevonden te worden. Niet hebbende mijn gerechtigheid die uit de wet is, maar die van hem die door het geloof is. Daar gaat het om. En laat ons nu ons hart daarin aan toetsen. Want ach, het is zo. Zo we enkel nog leven onder die openbaringen God, dus in het algemeen. In waarheid, ik bedoel nu niet de hel gelaten, de nabijkomende, maar in waarheid, die nu leven onder de bearbeiding van de heilige geest. Ach, ze zijn vaak als een schip op de baren van de zee, dat van de wind ginds en wezen gedreven wordt. Nu geloven ze, ze gevoelen de werkingen des geestes in zich en ze zijn gelukkig. Ze gevoelen de werkingen des geestes niet en ze zijn ongelukkig. Ze lezen hun naam in het woord van God en ze zijn zalig. De Bijbel is een gesloten boek en ze voelen zich rampzalig. Waarom? Wel omdat ze de grond van hun zaligheid leggen in hun gevoel, in hun gemoedelijke werkzaamheid. En die zijn er toch zo veel. Daar gaan we toch alle zo mank aan. Nou, ontvangen genade. De grond onze zaligheid leggen in onze werkzaamheid. En nu gaat God zich in zijn drie eenheid openbaren. Opdat we nu juist de grond onze zaligheid in God zouden vinden. En als je nu eenmaal aan het einde van dat woelen, aan het eind van dat zoeken, aan het eind van dat leven verbeteren, aan dat eind van jezelf heiliger maken, voor God mag invallen. En je als een doodschuldige aan de Here mag overgeven, dan wordt het anders in je leven. Ik zeg niet dat je dan altijd zeggen durft, nou is Christus mijn borg. En nou is God mijn vader, dat bedoel ik niet. Maar al mag je dat, al kan je dat, al durf je dat niet zeggen, dan is het toch na de openbaring van Christus een betrekking gekomen op hem. En een wetenschap, ik zeg niet dat je er altijd zalig mee kan zijn, maar een wetenschap die nooit meer weggaat, dat het in een ander is. Dan zullen het werkzaamheden zijn, verlossingswerkzaamheden die op Christus gericht zijn. En zijn er nu nog van zulke mensen in ons midden. Die zeggen, ach, het gaat er niet meer om of dat het wel van de Here geweest is. En of dat aan het begin wel waar was, of dat die tranen wel echt waren. Of dat die droefheid naar God wel echt was, of dat het verlangen naar de Here wel echt was. Maar daar gaat het allemaal niet om. Maar het gaat er maar om. Ik mis Christus zo. Ik mis zijn gerechtigheid zo. Tot een dagelijkse bedekking van mijn schuld. Want na de eerste openbaring van Christus in ons leven. O, let erop. Wordt de verdoemende kracht van de wet gebroken. Die nooit meer terugkomt. Maar we hebben dan telkens en telkens weer nodig. De bevrijdende kracht van het bloed van Christus. En ach, wie zijn er van die sukkelende zielen, die heus het oog buiten zichzelf hebben mogen slaan, die hun rechter om genade gesmeed hebben, die als een verlorene aan zijn voeten gekomen zijn, voor wie de beloftenissen des evangelies geopenbaard worden, en die toch zo van jaar op jaar maar voortleven, zeggen: ach, ik mis Christus nog, ik mis mijn borst nog, ik ken God niet als mijn vader. Nee, dat kan. Dat kan, dat je dus door die werkingen die je in u gevoeld hebt, zalig geweest bent, weet waar het is, en nochtans de vrijheid en de blijdschap van de kinderen Gods moet mee. En waar ligt dat nu aan? Dat ligt hier aan, dat zij niet genoeg let op de werkingen van de derde persoon, op de werkingen van God, de Heilige Geest. O, wat horen we toch weinig mensen spreken over het onderscheiden werk van de Heilige Geest. Nu bedoel ik niet dat je over die Heilige Geest op zichzelf moet gaan spreken. Want die Heilige Geest die doet niks anders dan Christus verheerlijken. En hoeveel te meer die Heilige Geest in ons werkt, hoeveel te meer we van Christus gaan getuigen. Maar wij moeten letten niet op de werkzaamheden van ons, van ons vlees of van ons gemoed. Maar wij moeten meer letten op de werkzaamheden des Heilige Geestes. Zoals hij zich in zijn woord aan ons openbaart. En de weg ter zaligheid ons voortzet. En ons dagelijks stellen onder de tucht van het woord van God. En ons dagelijks weer confronteren met dat woord van God. Opdat we alles in het leven der heiligmaking, wat de Heilige Geest bedroeg, meer en meer zouden uitbannen. Want dat leven der heiligmaking, dat begint in de wedergeboorte. Laat u maar nooit wijsmaken dat dat leven der heiligmaking ergens begint nadat je zo of zo stand in het genadeleven bereikt hebt. De heiligmaking begint precies gelijk met de rechtvaardigmaking, hoewel van dezelfde onderscheiden. En nu die weg der heiligmaking is een weg die geleerd wordt door de Heilige Geest. En hoe leert de Heilige Geest die weg der heiligmaking? Door zijn wond. En omdat we zo los leven menigmaal van het woord van God, daarom vorderen we niet in de weg van heiligmaking. Want in de weg van heiligmaking wordt beoefend wat in de rechtvaardigmaking geschonken is. Want in de wedergeboorte de zon daarom niet om Christus wil geschonken wordt, dat wordt in de weg van heiligmaking stap voor stap beoefend. Zie u, en omdat we nou die werkingen des Heilige Geestes zo dikwijls tegenstaan en bedroeven, daarom zien we zo weinig van Christus. Daarom zien we zo weinig van zijn opverander. En daarom zien we zo weinig van het vriendelijk oog des Vaders. Want altijd, als we door de werkingen des Geestes de zonde in ons hart te doden, tot Christus geleid worden, zien we in Christus ook de liefde des Vaders. Dat is daar niet vanaf te scheiden. Nooit kan iemand tot Christus vluchten en God als een vertorend God blijven zien. Dat is onmogelijk. Mensen die zeggen dat ze Christus gezien hebben en toch de Vader als een vertorend Vader hebben blijven zien, dat is onmogelijk. Want God is in Christus, dat is zonder te doen. Zo dikwijls als we de beloftenissen des evangelie, de Christus des Christen aannemen, hebben we vrede bij God. En wordt dan ook in de meerdere oefening van het geestelijk leven zijn Vader gekend. In de verzegelingen des Geestes. Wanneer die Vader dus gaat zeggen. Wanneer die Heilige Geest dus in mijn hart gaat zeggen. Gaat wezen op de werkingen des Geestes. Mij doet zien die werkingen des Geestes. Krijg ik ook vrijmoedigheid. Om door Christus God mijn Vader te noemen. Nu, dat zijn in het kort de werkingen van de drie goddelijke personen, waar de kennis van tot onze eeuwige zaligheid dient. Ach, hoeveel zijn er die met het teken des doops in de naam van een drie-enige God gedoopt zijn, die leven alsof er geen rechter in de hemel is, die schuld met schuld vermeren, alsof God den Vader niet als rechter in de hemel ons aardsgewoel aanschouwt en eenmaal rekenschap zou vragen van al ons werken hier op de aarde verricht. Hoeveelen ook onder ons denken de Heere ziet het niet en de Heere hoort het niet. Is dat niet daar? Als God zelf met het teken des verbonds zich aan ons verbonden heeft en wij doen alsof God voor ons een vreemde is, alsof we hem niet kennen, leven als heiden, versmaden de roepstem God. Nee, ik zeg niet dat we dan gedoopte heidenen zijn, maar ik zeg leven als heiden. Hoeveel onder ons zijn die het bloed van de Heer Jezus Christus onrein achten, waardoor gij geheiligd zijt. Gij geheiligd zijt. Wij zijn allen, bekeerd of onbekeerd, als we gedoopt zijn, geheiligd door het bloed van Christus. Dat zegt Paulus ons nadrukkelijk. Hoeveel leven er als heidenen, als ongeheiligden, als onheiligen. Hoeveel leven er kom, ga u hart eens na, jong en oud. Wie kan het nu aan u zien? Dat gij een geheiligde zijt, door het bloed van Christus, een afgezochtede van de wereld. Wie kan dat zien, jongens, meisjes? Wie kan aan jullie zien, terwijl de Heere tegen je zegt, mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. Wie kan aan jullie zien, dat jullie zonen en dochteren des Heere zijn? Ja, dat mag ik zeggen, hoor. Dat wijs ik op grond van het woord van God, wat ons straks oordelen zal, als we onbekeerd sterven. Nee, stop je niks in je handen. Je moet bekeerd worden tot God bekeerd. Ook Gods zonen en dochteren, denk er goed op. Maar het onmetelijk voorrecht wat God ons gegeven heeft, dat hij zich aan ons, aan mij en aan u bekend maakt, en dat hij het teken van zijn verbond op ons gelegd heeft, dat hij ons geheiligd heeft met zijn bloed. Dat is toch wat? Beantwoorden we daar nu aan? In ons dagelijks leven? Of leven we alsof Christus zijn bloed niet gestort had? Alsof hij zijn bloed gestort had alleen voor die en voor hem en voor haar? Leven we alsof die verlossing voor een heel ander soort mensen teweeg gebracht is als voor ons arme zondaar? Antwoord daar nu eens op. Met uw leven, praatjes zijn gekomen, maar met uw leven, wat is nu uw levenshouding tegenover God? En die werkingen van die Heilige Geest, staat u die nu altijd maar tegen? Want die begint met ons te twisten zodra we geboren zijn. Dan begint de Heilige Geest met ons te twisten. Wat is dat groot? Dat God ons niet laat varen naar het eeuwig verderf. Dat hij elke keer weer opnieuw aan de deur van ons hart klopt. Dat hij elke keer weer opnieuw ons bekend maakt de weg die hij wil dat wij zullen gaan. Dat hij ons onder vele benauwdheden en angsten doet doorgaan. Dat hij ons onder de liefelijke tonen van het evangelie doet verkiezen. Dat hij ons bij een biddende Jezus brengt. Die zegt, ik sta aan de deur en ik klop. Zo iemand met stem, dan hoort iemand, zo iemand, wie dat hij dan ook is. En de deur zal open, ik zal tot hem inkomen. En ik zal avondmaal met hem houden. En hij met mij. Moet u nu altijd die werkingen van die derde persoon in het goddelijke wezen tegenstaan. O, ge hebt een conscientie als God tegenhoudt. Die wordt door die Heilige Geest aangevuurd. Denk erom, de geest blijft niet altijd liggen. De geest is de eerste die werkt, zeiden de oude Helen. En de laatste die zich bekend maakt in zijn persoonswerking. Maar hij is de eerste die werkt. En wij komen in aanraking met die werkingen des geestes. Want die zal de wereld overtuigen van zonde. En van gerechtigheid. En van oordeel. Daar komt die ons van te overtuigen bij. Die leven onder de bediening van het verbond als gemeente van de Heer Jezus Christus. Dan komt die ons van te overtuigen. En wat doen we nu met die overtuiging? Brengen die overtuigingen ons nou in onze armoede aan de voeten des Heer. Brengen die overtuigingen om u daar dat we zeggen, o God, nu zie ik het. Ik ben verloren. Nu zie ik het. Ik ben als kind reeds aan u opgedragen. Aan u de drie enige bond. Maar ik ben altijd een vijand van u geweest. Overstoot gij me toch niet van voor u aan te komen. Is dat uw ding? Is dat het werk van de Heilige Geest in ons hart? Gevoelen wij in onze ziel die zoete trekkingen van Gods genade? Gevoelen wij de druk van Gods gerechtigheid? Leef dan toch zo niet voor, alsof God aan uw ziel niet arbeidt. En wantrouw hem dan toch niet lang. Maar zie toch al lezend in dat woord naar hem toe te kruipen. Door die werkingen die je in uw hart gevoelt. Zie toch met uw nood en met uw schuld daar te komen. Waar hij de Christus de verlosser, de tweede persoon, aan uw ziel overdaagt. Waar hij uw schuld overneemt. Waar hij uw zonde bedekt. Opdat ge al zo weer tot een kind van God zou mogen worden aangenomen. En door de werkingen van de Heilige Geest toebereid. Als een reine bruid voor haar man Christus. En hoe weten we dit? Wel uit het Heilige Evangelie. God heeft zich al zo in zijn woord geopenbaard. Dat deze drie onderscheiden personen de enige waarachtige en eeuwige God zijn. Dan moogt u zich daarop verlaten. Ook als uw verstand zegt het kan. Ook als de wetenschap der wereld zegt het is onmogelijk. Laat ons dan door het kinderlijk vertrouwen. Door de verlossing die in Christus is. Roepen Abba, lieve Vader. En door de werkingen des Heilige Geestes. Steeds arme. Steeds ongelukkige. Steeds ellendige. Steeds kinderlijker de toevlucht nemen tot God. Eenmaal, dan zal het geloof veranderd worden in aanschouw. Dan zal God als onze eeuwige lover, God en Vader, ons overschaduwen op zijn troon. Dan zal Christus voor ons staan als het lam, dat ons kocht met zijn bloed. En dan zal de Heilige Geest ons eeuwig doen zinnen van Gods goede tieren heen. Amen. Heere, geef dat wij u zo in dit leven zouden mogen kennen, zoals gij door al uw volk gekend wordt in mindere of meerdere maat. Want wie dit niet en gelooft, hij kan niet zalig worden. Heere, wil u dat in onze harten indrukken? Ga met ons de weg in. Wees met ons en met onze kinderen. Breng ons ook in het midden der week nog eenmaal in uw huis. Wanneer wij samen uw hemelvaart zullen gedenken, Heer Jezus Christus. Wil van ons niet wijken. Wil ons met uw trouw bewaren. Wil uw vriendelijk oog op ons doen rusten. Gedenk aan ons. Naar het welbehagen wat u tot ons hebt. Uit kracht van uw vredebond. Door het bloed van Christus. Amen. Wij zingen van de avondzang het zevende vers. Zegen der Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u
en geven u vrede. Amen.